Goedemorgen. Een aantal van jullie ken ik al, sommigen wat minder, sommigen kennen mij misschien ook niet zo goed. Ik ben Mark van Dongen, ik ben lid van de gemeente Emmanuel in Breda. En ik doe ook de hartelijke groeten van de broers en zussen in Breda aan jullie. Groeten terug, ga ik doen. En ook goedemorgen natuurlijk aan degenen die thuis kijken en luisteren. God met ons bewerkt, God in ons en God door ons. Dat was een van de dingen die me aansprak uit de zangdienst. En dat komt ook nog terug in het woord van vanochtend. Het is een woord uit Jeremia, waar ik al een tijd geleden door werd aangesproken. Het is een tekst over bronnen met levend water. Het is een prachtige aansporing en uitnodiging van onze Heer. De profeet Jeremia, die leefde ongeveer 600 jaar voor Christus. En het was niet bepaald een populaire profeet. Jarenlang verkondigde hij de onheilsboodschap dat de Babyloniërs het land zouden overlopen en het volk in ballingschap zouden wegvoeren. En dat gebeurde ook. In 586 voor Christus werd Juda, dat zuidelijke deel van Israël, dat werd veroverd door de Babyloniërs en de stad Jeruzalem viel. Vanwege zijn boodschap werd Jeremia vaak slecht begrepen en ook slecht behandeld. Door zijn klaagzangen is Jeremia's naam uiteindelijk synoniem geworden voor jammeren. Het woord kent u waarschijnlijk wel, jeremiëren. En hoewel Jeremia het vaak knap lastig had met het brengen van zijn boodschap en met de bespottingen die daarop volgden, ging die toch door. Want Gods plan en Gods woord laat zich nooit tegenhouden. Amen. En het was ook hard nodig dat hij dat woord doorgaf. Want hoewel de dingen oppervlakkig gezien wel goed leken te gaan, had het volk zich diep van binnen verwijderd van God. Daardoor lagen onheil, gevangenschap en rampen op de loer. Niet doordat God dat op hen afstuurt, maar als een gevolg, als een consequentie van de houding van het volk en van de houding van hun leiders. En zoals iedere profeet riep ook Jeremia het volk op om tot inkeer te komen. Om hun hart voor de Heer te openen en zich weer aan het verbond met God te gaan houden. Maar Jeremia zag ook in hoe lastig het was voor mensen om zich aan Gods wet te houden. En hij voorzegde de dag waarop God een nieuw verbond zou sluiten met zijn volk. Een verbond dat geworteld zou zijn in Gods vergeving, in Gods hulp. Een wet in je binnenste, een wet in je hart. En wat geweldig dat wij in die tijd van dat nieuwe verbond mogen leven, waar Jeremia en ook andere profeten het al over hadden. Een tijd van genade, een tijd van mogelijkheden en een tijd vol hoop. En vandaag, de boodschap die ik heb, is ook een boodschap vol hoop. Geen klaagzang en ook geen aanklacht. Maar de Heer roept jou en mij wel ergens toe op en hij waarschuwt ons. God houdt ontzettend veel van jou en mij. En hij wil dat het goed met je gaat. Maar jij en ik maken zelf keuzes. God kan die niet voor ons maken. We gaan lezen Jeremia 2, vers 12 tot 13. En het zal ook... Ja, dankjewel. Hemel, wees ontzet. Huiver, sidder en beef, spreekt de Heer. Twee wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. We lezen dezelfde tekst nog een keer, maar dan uit het boek. De hemel is geschokt door zo'n daad en huivert van afschuw. Want mijn volk heeft zich schuldig gemaakt aan twee zonden. Het heeft mij, de bron van levend water, verlaten en maakte voor zichzelf gebroken bakken die geen druppel water kunnen vasthouden. Water is een van de eerste levensbehoeften. Niet een beetje, maar voldoende water. Niet vies, geen vies verontreinigd water, maar schoon, zuiver water. Maar wij halen in ons land water uit de kraan. Volop. Schoon drinkwater genoeg. We We spoelen er zelfs onze wc mee door. In andere landen, in andere tijden, in Bijbelse tijden was dat wel anders. Natuurlijke bronnen met schoon helder water waren en zijn meer waard dan goud. Water betekent leven. En daarom werd stromend water uit de natuurlijke bron ook wel levend water genoemd. Ik heb er een foto van Ein Gedi in de woestijn van Israël, in Judea is dat, in het zuiden vlakbij de Dode Zee. Sommigen van jullie kennen dat wel, die plek. Koning David is daar ook nog geweest. Nou, en als het nou vroeger te weinig of helemaal niet regende, dan mislukte de oogst en dan kwam er hongersnood. En als je in Israël de woestijn ingaat of in andere landen in het Midden-Oosten, dan zal de gids niet vertrekken voordat er voldoende watervoorraad is. Dus je kunt je voorstellen als je hier terecht kwam vroeger, nadat je door een droge woestijn was getrokken, dat dit echt meer waard was en ook is dan goud. Nou heeft niet ieder dorp of huis in Israël een natuurlijke bron. In ieder geval niet in Bijbelse tijden. En daarom werden er waterkelders, reservoirs of bronbakken aangelegd. Die werden uitgehakt in de rotsen of in een bestaande grot. Ik heb daar twee dia's van. En dat was een ruimte om regenwater op te slaan voor de droge maanden van het jaar. Ja, deze en dan is er nog eentje. Ja, vaak werd dan een harde steensoort uitgezocht, zodat het water niet kon weglekken. En dan werd die binnenkant bedekt met een laagje pleister. En zo werd die wand waterdicht en werden de scheuren dichtgemaakt. En die scheuren die ontstonden natuurlijk vaak in de zomer, in de hitte. Wanneer er dan regenwater in die kelder stroomde, dan kwam er, en dat zie je hier heel duidelijk op dit plaatje, kwam er ook vaak vuil en aarde mee. En dat bleef dan op die bodem liggen als een laag modder. Het water in zo'n reservoir of cisterne, dat was dus vaak vervuild en een bron van ziektekiemen. En op den duur ging het stinken. Als je nou denkt aan die tekst van vandaag, die tekst uit Jeremia. Was het dan verboden, denkt u, om zo'n waterbak aan te leggen? Of om zelf een bron aan te boren om water te hebben in droge tijden? Nou, als er geen natuurlijke bron in de buurt was en je deed het allemaal op de juiste manier, dus het repareren van die scheuren en die gaten, alleen het zuivere water eruit halen en dat zeven en koken en ook de put natuurlijk veilig afdekken, dan was dat op zich geen probleem. Dan bleef je in leven in de droge zomermaanden. Als er nou wel helder stromend water in de buurt was, dan had dat natuurlijk de voorkeur. En zo zal het in de praktijk ook meestal zijn gegaan. Anders vergroot je de kans dat je zelf of je familie of je kennissen ziek, zwak of misselijk werden. En dat wil je niet. En dan sta je ook nog eens extra zwak tegenover je vijanden. Niet logisch dus. En ontzettend gevaarlijk. Nee, het probleem en het gevaar zat hem en zit hem in het geestelijke. Op geestelijk gebied lieten de mensen dat zuivere water uit natuurlijke bronnen, uit de natuurlijke bron, links liggen. En dat verruilden ze voor onzuiver water uit door hen zelf gemaakte bronbakken. Andere Bijbelvertalingen spreken hier over het voor zichzelf maken van gebroken regenbakken, bakken die geen water kunnen vasthouden. Wat heb je nou aan waterbakken die nauwelijks water kunnen vasthouden? Ook daar heb ik nog een plaatje van. Wie verruilt er nou zuiver water uit een natuurlijke bron voor stilstaand vies water uit een gebroken bak? Waarom zou je dat doen? Ja, als je heel stom bent. Het is inderdaad iets stoms, iets om verbaasd over te zijn. Iets om geschokt over te zijn, zoals de Bijbel zegt in Jeremia. Moet je voorstellen. En je leest het in Jeremia, als je vanaf vers 2 gaat lezen. Eerst verlaten de mensen God, de God aan wie ze toebehoren en aan wie ze gewijd zijn, lezen we in vers 3. De Heer die ze kennen, de Heer die hen lief heeft en die zoveel voor hen gedaan heeft. Ze verlaten God die hen uit Egypte heeft geleid, dwars door de woestijn naar het beloofde land, vers 6. Die machtige God, de God. En de eer die je van hem hebt ontvangen, die ruil je in voor andere goden. Je wijdt je toe aan zelfgemaakte afgoden van hout en steen. Aan goden die jou niet kunnen redden. En dat terwijl er buiten God en Jezus niemand is die je kan redden. Hosea 13 vers 4. Wat ontzettend dom, ja stom, het werd net al gezegd, is dat. Schokkend, en het is verdrietig. Voor God, maar ook voor de mens. En het is afschuwelijk, want die ontrouw, want dat is het, heeft nare gevolgen. En dan zou je kunnen denken, ja, dat moet je dan ook niet doen. Dat is ook raar, waarom ga je nou weg bij God, die zoveel voor jou heeft gedaan, en je kent de verhalen, en je hebt misschien zelf ook van alles en nog wat meegemaakt. Maar ik geloof dat je de Heer niet zomaar in de steek laat. Toen niet en nu niet. Je ruilt hem niet even in voor andere goden. Dat is geen daad die je bewust doet met je volle verstand. Daar zit bijna altijd een geraffineerd spel van de vijand achter. Een proces van verlokking en verleiding waarbij de boze inspeelt op je gevoel en op je verstand. De vijand die wil je wijsmaken dat het leven zonder de Heer beter is dan met hem. En hij fluistert je in dat het leven met God moeilijk, zwaar en lastig is. En dat het leven buiten God makkelijk, fijn en relaxed is. Dat je het zonder God zelf wel kan en wil bepalen en mag bepalen. Het gras is groener buiten het paradijs. Dat is een bekende. Een bekende oude leugen. Maar het leven zonder God en Jezus is niet makkelijker en fijner. Zeker niet op de langere termijn. En het is ook geen vrij en ongebonden leven. Want je bent namelijk altijd gebonden aan iets of iemand. Je draagt altijd iemands juk. En je drinkt altijd uit een bron. Als je denkt dat je het zonder de Heer wel redt, dan bouw je je leven op schijnvrijheid en schijnzekerheden. Je drinkt dan uit een onzuivere bron en je moet steeds meer je best doen om dat water drinkbaar te houden. Of je bron raakt steeds leger, zoals op het plaatje van zo net. En daarom moet je steeds op zoek naar nieuwe bronnen. Mensen zijn geboren met het besef dat er meer is. Dat hoor ik om me heen, met wie ik ook spreek. Mensen die wel of geen geloof hebben of zeggen te hebben. Er zijn theologen, ik las laatst een mooie uitspraak. En zij zegt, de mens is ongeneeslijk religieus. En dat klopt. Een mooie uitspraak is het. Er is meer dan je op aarde om je heen ziet. Er is, zoals we weten, een geestelijke wereld. En mensen hebben behoefte om zich te richten tot het hogere. Om bijvoorbeeld ergens voor te bedanken. Een offer brengen. Of om iets te vragen. Om kracht en genezing. Om kennis en inzicht te krijgen. Bescherming. Leiding. Of, en dat komt natuurlijk heel veel voor, rust en vrede. Wie is daar nou niet naar op zoek? Het op zoek zijn naar deze dingen zijn allemaal aspecten van drinken uit een bron. Als je deze dingen echter niet zoekt bij God en bij Jezus, maar je gaat zelf op zoek naar andere bronnen, dan kom je al heel snel terecht op het terrein, op het werkterrein van andere goden, van afgoden. En daarin verschuilt de vijand zich, of hij verschuilt zich daarachter. En het gaat natuurlijk lang niet altijd om houten of stenen afgodsbeelden waar je wierook bij aansteekt. Het kan veel dichterbij komen. Die andere goden, die andere waterbronnen, dat kunnen ook persoonlijke doelen en ambities zijn in je leven. Dingen waarvan je diep van binnen gelooft, overtuigd bent dat ze jouw redding, geluk en vrede brengen. Het zijn dingen waar je steeds meer aan bent gaan vasthouden. En voor de Israëlieten in Jeremia's tijd waren dat het onderhouden van de tempel en de eredienst. Dat is eigenlijk een vorm van religie. En daardoor dachten ze onaantastbaar te zijn voor die vijanden. En dat die profetieën van Jeremia, die konden ze dus zo naar zich neerleggen. Maar in deze tijd kun je ook denken aan andere dingen. Het kan te maken hebben met je bezit, met je carrière, je relatie. Met familie of vrienden, dus je netwerk. Met je uiterlijk, je fysieke kracht, Het kan zelfs te maken hebben met de goede daden die je doet. Dat je denkt dat je zo goed bezig bent dat je God niet nodig hebt. Eigenlijk is het alles dat belangrijker voor jou is geworden of voor jou is gemaakt dan God. Of alles dat je hebt verruild voor God, bent gaan verruilen voor hem. Alles waarvan je diep van binnen denkt dat je er niet zonder kan en op bent gaan vertrouwen. En vaak hebben die bronnen en die afgoden een magische of verslavende werking. Ze trekken je dagelijks. En die bronnen heb je niet altijd bewust gezocht. Daar ben je misschien terechtgekomen zonder dat je daarnaar op zoek bent. Zoals bij het Sepp op tv. Of een vriend of collega. Die kan je water aanreiken uit zo'n andere bron. En dan zeg je misschien, dat is interessant, eens even proeven. En dan drink je daarvan. En dan smaakt het eigenlijk best wel goed. Zeker als jij op dat moment een dorre of droge situatie ervaart in je leven. Dan kan het heel verfrissend zijn. Of juist zoeter dan het water uit de bekende bron. Het kan naar meer smaken. In ieder geval de eerste slokken. En zo wil die vijand jou bekendmaken met andere bronnen. Of je aanzetten tot het zelf zoeken of maken van zo'n bron. En daarmee weekt hij je langzaam maar zeker los van God. Laat hij je verlangen naar andere goden en andere bronnen. En daar steeds meer je blijdschap van afhangen. En zo wil hij dat jij dat lichte juk van de Heer van je afschudt. De banden met hem verbreekt. En in opstand komt. Ongehoorzaam en ontrouw wordt. En zo andere heren gaat dienen. En dit is een proces wat langzaam gaat. Want als je aan jezelf zou vragen of aan iemand anders, wil jij ontrouw worden aan God? Wil jij in opstand komen? Wie zegt er dan ja? Dat wil je niet, dat meen je niet, dat zeg je niet. Maar dat kan wel heel langzaam gaan. En vroeg of laat heeft dat dus die desastreuze gevolgen waar Jeremia 2 vers 19 over spreekt. Voor je het weet ben je geboeid of geknecht door andere goden. En word je een weerloze prooi voor de vijand met zijn helpers. En in figuurlijke zin zet je dan de deur wijd open voor je vijanden om jouw land te laten beroven en te laten kaalstropen. Je voelt je leeg en dor van binnen en niet gelukkig. Maar dat is vaak pas op het eind van het proces. Maar misschien herken je er wel iets van in je eigen leven. Misschien zoek je bewust of onbewust wel eens naar andere bronnen dan de bron. En misschien zijn het juist wel die oude bekende bronnen waar je vroeger veel plezier aan beleefde. En waar je soms naar terug verlangt. Het is goed om dat samen met de Heer voor jezelf te onderzoeken. Misschien doe je dat op dit moment al terwijl je luistert of kijkt. Maar het kan ook later vandaag of de komende week. Onderzoek eens hoe dat zit bij jou. En stel indien nodig je prioriteiten opnieuw samen met de Heer. En denk dan niet, oh, ik mag geen carrière meer maken. Ik mag niet studeren, ik mag geen geld verdienen of een mooie auto rijden. Ik mag niet meer sporten of niet meer genieten met familie of vrienden. Nou, daar gaat het niet om vandaag. Die dingen kunnen op zich heel waardevol zijn, heel goed en zelfs heel gezond. Waar het om gaat, wie of wat heeft die eerste plaats, houdt die eerste plaats in je leven. Wie wil jij die eerste plaats in je leven geven? Van wie of wat verwacht jij je hulp en je redding? Vanochtend zongen we dat nog in dat prachtige lied. Blijf je dan dicht bij God, die jou heeft gemaakt, en bij Jezus, die zijn leven voor jou heeft gegeven? Ben je trouw aan hem, aan wie je gewijd bent? Is hij degene die je dankt voor de goede dingen die je overkomen? En vraag je hem als je iets nodig hebt? Haal je kracht, je wijsheid en je inzicht bij hem vandaan? En is hij de enige bron waar je rust en vrede vindt? En op wie je vertrouwt? Weet je hoe God wordt genoemd in de Statenvertaling? De springader van het leven. Hij geeft vers en zuiver water aan iedereen die dat wil. Gratis en voor niets. In overvloed. Vanuit genade. En Jezus is onze bron die dat water namens God uitdeelt. Geen reservoir dat een beetje water vasthoudt als het heeft geregend, maar een begin, een bron waaruit continu water opborrelt. Een fontein van eeuwig leven. En dat wilde je geven, keer op keer, ook als je al veel fout hebt gedaan in je leven. Ook als je God hebt verruild voor andere bronnen of zelf bronnen hebt aangelegd om uit te drinken. En God en Jezus, die nodigen jou en mij vandaag uit om, als dat zo is, die andere bronnen, die valse goden, blijven te verruilen of weer in te ruilen voor die ene zuivere bron en die ene ware God, voor zichzelf. Hij nodigt ons uit om al het andere in te ruilen voor hem. Dat is pas een verstandige ruil. Die kan ik aanraden. En we lezen in de Bijbel van iemand die deze ruil ook aangeboden krijgt. En zij weet het wel. Zij gaat er vol voor deze ruil. En dat is natuurlijk, zou ik zeggen, die Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoet bij de put van Jacob. Een waterbron die van levensbelang is voor de inwoners uit de stad. En die is wel aangelegd, omdat God dat een goed idee vond. Dat lezen we in Johannes 4. En Jezus komt daar die vrouw tegen. Of die vrouw komt Jezus tegen. En Jezus vraagt de vrouw, mag ik wat drinken? En dat was heel ongebruikelijk in die tijd. Een Joodse man die een Samaritaanse vrouw om water vraagt. En dan nog wel een vrouw die een roerig leven heeft geleid, lezen we in vers 17 en 18. Maar Jezus, die kijkt niet naar afkomst. Die kijkt niet naar je verleden, naar je geslacht of je kleur. En hij kijkt ook niet naar wat je allemaal fout hebt gedaan in je leven, of welke goden je vaak blindelings hebt gediend. Hij neemt het wel die vijand kwalijk, degene die jou heeft verleid en misleid. Jezus kijkt naar je hart. En daarin zoekt hij naar openingen en naar mogelijkheden. En door die vraag die Jezus die vrouw stelt, die gaat veel verder dan een glaasje water. Die vraag geeft een opening voor gesprek. Een gesprek dat het gesprek van haar leven zal worden. Jezus nodigt de vrouw uit om een leven reddend en een levengevend geschenk aan te nemen. Het levend water. Water, als je daarvan drinkt, krijg je nooit meer dorst. Meer nog, water dat in jou en mij een bron zal worden. Een fontein waaruit water blijft stromen, dat eeuwig leven geeft. En de vrouw gaat maar wat graag in op het aanbod. Ze grijpt dat verlossingsgeschenk met beide handen aan. Ze luistert naar wat Jezus zegt. Ze wordt geraakt en ze laat zich raken. Ze laat zich aanraken in haar hart. En ze doet er wat mee. Na dat eigenlijk heel korte en eenvoudige gesprek met Jezus, laat ze de kruik achter bij de put. En ze haast zich richting de stad. En daar getuigt ze van haar ontmoeting met de Christus, met de redder van de wereld. En ze roept de mensen op om ook naar Jezus te gaan. Haar buren, die haar misschien wel veroordeelden vanwege haar manier van leven. En zo past ze direct toe wat ze van Jezus heeft geleerd en ontvangen. Uit de bron die tijdens haar korte ontmoeting met Jezus in haar begint op te wellen. Ze heeft echt geen studie theologie voor hoeven te doen. Dat is gewoon heel snel gebeurd. Stroomt voldoende water voor haar buren, voor haar familie en haar vrienden. Water dat leven geeft. Ik vind het een heel mooi en inspirerend voorbeeld. En dan nu naar jou en mij. Wij zijn die Samaritaanse vrouw. Wij zijn als haar en mogen zijn als haar. Jezus zoekt je op, hij spreekt je aan, stelt je een vraag. Als je daarna luistert, hoor je hem vaker dan heel af en toe. Dan hoor je hem echt dagelijks. En zo opent hij het gesprek. Niet omdat hij informatie van je nodig heeft. Niet omdat hij iets van je wil weten, want hij kent je door en door. Hij weet hoeveel haren je op je hoofd hebt en hij kent onze diepste verlangens. Maar hij weet ook wat wij werkelijk nodig hebben. Hij zoekt ons hart. Hij zoekt naar een opening daarin. En hoe je ook leeft, wel of niet helemaal op de manier zoals God die van je vraagt, wel of niet altijd de dingen doen die gezond voor je zijn. Het geldt in ieder geval voor mij nog. Als dan zo'n vraag aan je gesteld wordt, wat doe je dan? Ga je erop in? Geef je eerlijk antwoord? En ga je dat gesprek met hem aan? Jezus vraagt je om uit zijn bron te drinken. Om dat water wat je tot je neemt niet meer te mengen met water uit andere bronnen, maar alleen nog maar te putten uit de goede bron. Diep van binnen weet ik althans, ik kan niet voor u spreken, maar ik denk het wel. Ik denk dat we allemaal weten dat we iets anders nodig hebben. En dan is daar Jezus die ons aanspreekt, elke dag opnieuw. Die je de goede weg wijst en je dorst blijvend wil lessen. In Johannes 7, vers 37, 38 lezen we dat Jezus zegt, laat wie dorst heeft tot mij komen en drinken. U kent die tekst vast, bekende tekst. Maar vandaag klinkt hij weer opnieuw. Hij zegt, kom hierheen naar mij als je dorst hebt, voor ieder die dorst heeft. Kom zoals je bent, wie je ook bent. Het is gratis. En als je ervan drinkt, dan zul je nooit meer dorst hebben en zullen er stromen of rivieren van levend water uit jouw binnenste, uit jouw hart komen. Wat een uitnodiging en een aanbod. Aanvaard dit geschenk van genade en ga erop in. Doe zoals die Samaritaanse vrouw. Als hij je die vraag stelt, en die vraag stelt hij, wijs hem dan niet af. Open die verbinding met de Heer of heropen die verbinding met de Heer. Dat lijntje, die lijn die je nooit meer hoeft te verbreken of te laten verstoren. En misschien zeg je, ja, maar ik heb nog vragen. Er zijn nog dingen die ik niet begrijp. Er zijn dingen waar ik moeite mee heb. Nou, dat kan. Stel die vragen gewoon. En dat is prima. Ook dat lezen we van de Samaritaanse vrouw. Die doet dat heel onbevangen. En Jezus geeft antwoord. Maar wat die vrouw ook doet, is zodra ze er meer van begint te begrijpen, vraagt ze vrijmoedig om dat levend water. Ze gaat die stap verder, waartoe ze uitgenodigd wordt. Ze luistert dus naar de antwoorden van de Heer. Ze laat zich aanspreken en ze neemt aan wat hij tegen haar zegt. Doe daarom wat hij van je vraagt en aanvaard hem als de enige ware Heer in je leven. Leg zelf ook geen nieuwe bronnen meer aan als de Heer dat niet van je vraagt. En als je dan nog wilt danken voor iets, als je dan nog genezing of bevrijding nodig hebt of bescherming, of je komt kracht of wijsheid tekort, of je zoekt rust en vrede, of vergeving voor je misstappen, dan doe je dat alleen nog bij hem. Dat betekent ook dat je zijn juk op je wil nemen en zijn last wil dragen. Een juk dat zacht is en een last die licht is om te dragen. Oftewel, dat je doet wat hij van je vraagt, dat je hem als enige Heer en Meester volgt en dient. En dat doe je natuurlijk niet alleen, maar samen met anderen in je eigen gemeente of gemeenten, zoals ook hier in Alphen. En dan verlang je daarnaar, samen, om die banden van liefde en trouw met de Heer aan te halen en te verstevigen. Door dicht bij hem te zijn, ga je hem nog beter leren kennen en nog meer op hem vertrouwen. En tegelijkertijd, want dat hoort erbij, laat je dan die banden met die andere bronnen en goden los. En die verruil je niet meer voor de Heer. Je kunt nou eenmaal niet twee heren dienen. Ook niet voor even. En dan wil Jezus je dopen met Gods Heilige Geest. Waardoor je een nog betere aansluiting hebt op die ware bron. Die doorstroming die wordt rijker. Die doorstroming die wordt voller. En die fontein in jou die borrelt en bruist van zuiver water. Water dat je sterk en gezond maakt. In geestelijk opzicht, maar het kan ook lichamelijk doorwerken. En dat weet je en dat voel je en dat zullen ook anderen om je heen opmerken. En dat water wat jij dan zelf ontvangt, dat mag jij doorgeven aan anderen, zoals een kaskade. Niet op eigen kracht of naar eigen inzicht, maar doordat je bent verbonden met de bron van het leven en het alleen nog daar haalt. Hoe doe je dat dan concreet? Want ja, doorgeven. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan. In gesprek gaan met mensen die misschien heel anders zijn dan jij. Mensen die ook snakken naar dat levende water, maar niet weten waar ze het moeten zoeken. En dat is niet zozeer een gesprek door woorden. Dat mag wel, dat kan ook wel. Maar het kan ook een gesprek zijn door te laten zien wat Jezus voor jou betekent en voor jou heeft gedaan. En dat lezen we ook in het verhaal van de Samaritaanse vrouw, door de weg te wijzen naar Jezus, die voor iedereen als de bron wil zijn. En begin dan maar met je eigen buren, heel dichtbij. En alles wat dan niet meer op die bron is aangesloten van dat levende water, dat wordt en blijft zout, vies, brak, niet in staat om leven door te geven. En door jouw verbinding met Jezus en met God in Heilige Geest, ga jij die alternatieve bronnen, die alternatieve waterstromen, die ga jij steeds duidelijker onderscheiden van die ene zuivere bron. Jij en ik, wij mogen fijnproevers worden, die aan de geur, aan de kleur en aan de smaak direct herkennen uit welke bron iets komt. En fijnproevers, die willen geen rotzooi. Die willen geen vermenging, geen onzuivere koffie en geen water bij de wijn. En dat zullen ze ook een ander niet voorzetten. Jij mag worden als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Als een boom gevoed door water aan de rivier van levend water. Als een boom die vrucht voorbrengt. En tegelijkertijd ben je dan steeds beter beschermd tegen en uiteindelijk helemaal resistent voor dat onzuivere water van de vijand. Daardoor genees je van alles wat er niet bij hoort en kun je ook die ander tot genezing en herstel brengen. Misschien herkent u in dit stukje woorden van Jeremia, maar ook Ezechiël en natuurlijk ook Openbaring. Dit is echt geweldig. Daar gaat het naartoe. Dat is geen ver van ons bedshow. Dat is ook nu al. Zo werkt het met Gods woord. Zo werkt het met Gods geest. Je hebt er niet alleen zelf profijt van, maar ook de mensen om je heen. Door de geest met hem verbonden ga je woorden spreken en dingen doen of juist laten. Die laten zien wat werkelijk leven is. Die daartoe oproepen en daartoe aanzetten. Dat leven, dat stroomt eruit op een natuurlijke manier. En zo wordt het een feest van leven ontvangen en een feest van leven doorgeven. Zo wil ik met u bidden. En misschien wilt u erbij gaan staan. Om ons hiervoor te openen. Om dat water nog meer te laten stromen. Want dat doet het al bij u. Daar ben ik van overtuigd. Heer, wat is het gaaf en wat is het heerlijk om te mogen drinken uit uw fontein van heil. Om te putten uit uw bron van redding. We willen het alleen bij u halen, Heer. Alleen nog maar bij u halen, want u geeft werkelijk leven. En daar mogen we van doorgeven. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw uitnodiging en voor uw ongekende mogelijkheden. We houden van u. En we geven ons aan u, ook vandaag weer. Dank u wel. Amen. Toja.